luisteraar. Welkom bij een podcast speciaal opgetuigd voor de uitzonderlijke situatie waarin drie afzonderlijke adviesorganen de koppen bij elkaar steken om hun zorgen te uiten rond een crisis. En dan niet direct om de pandemie die al ruim een jaar over onze planeet raast, maar om de gevolgen van maatregelen die de overheid treft om deze te bestrijden. Want zien we in alle ijver om het één te repareren niet tal van grotere problemen over het hoofd? Kan het verband om een wond in sommige gevallen meer schade aanrichten dan de wond in kwestie zelf zou doen? Mijn naam is David Achter de Molen en hier aan tafel zitten drie voorzitters die voor deze uitzonderlijke situatie de krachten bundelen om gezamenlijk één belangrijke boodschap te laten horen. Dat zijn Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad van Volksgezondheid en Samenleving, Edith Hoge, voorzitter van de Onderwijsraad, en Adriana van Dooyeweert, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. Welkom allen. Mevrouw Bussemaker, om met u te beginnen. Waarom zagen jullie juist nu het belang van één gezamenlijk geluid in?
Nou, ik denk omdat wij alle drie de organisaties zich zorgen maken over de effecten van het beleid om het virus te bestrijden. Dat virus bestreden moet worden, daar is wat mij betreft geen twijfel over. Maar deze crisis gaat over meer dan alleen een gezondheidsrisico van het virus. Ja. Maar het gaat ook over het gaat eigenlijk over publieke gezondheidszorg, echt volksgezondheid. Ja. Waarbij ook mentaal welzijn van mensen, kwaliteit van leven een rol speelt. En de balans daartussen, dat is denk ik een belangrijke vraag die ons alle drie bezighoudt. En ook hoe je met het bestrijden van het virus op korte termijn, wat dat ook op lange termijn met kwetsbare groepen. En dat kunnen gehandicapten zijn, dat kunnen alleenstaanden zijn. Maar ik denk dat we ons ook alle drie heel erg zorgen over jongeren maken.
Ja, want Edith Hoge, voorzitter van de Onderwijsraad. Jullie maken je zorgen om die jongeren. Waarom lijkt dit nou juist zo'n kwetsbaardere groep dan andere groepen?
Ja, bij de Onderwijsraad zien we wel dat jongeren extra hard worden geraakt door de maatregelen. En je ziet dat zij eigenlijk nu ook veel moet inleveren. Hun beweegruimte, hun sociale leven staat eigenlijk in de ijskast. Mm-hmm. En dat is voor iedereen naar. Maar juist voor jongeren, voor wie het zo belangrijk is om leeftijdsgenoten te zien, samen dingen te doen, een sociaal leven te hebben op school of op hun studie. Ja, dat staat dus stil. Ja. En dat vraagt echt heel, heel veel van ze. Ze worden dus extra hard geraakt. Ze moeten veel geven. En voor jongeren ook vaak voor iets abstracts. Ja. Zij moeten iets geven voor de algemene volksgezondheid. Ja. Voor het beschermen van ouderen. En de vraag is dan wel een beetje, wat krijgen zij er dan nu voor terug? En hebben zij er ook invloed op om mee te denken over als we wat opofferen, wat krijgen we daarvoor terug? En wat kunnen we daar op de lange termijn voor terugzien? Ja. En daar zijn we ook een beetje somber over. Jongeren nemen natuurlijk ook de hypotheek op de toekomst van de schade die er is.
Ja. Ja, Adriana van Dooyeweert, voorzitter voor het College voor de Rechten van de Mens. We hebben het nu over de jongeren, maar als we nog heel even uitzoomen en het puur over mensenrechten hebben. De overheid zit in een situatie waar ze de gezondheid, het recht op gezondheid moeten verdedigen. Daar zitten we ook direct in de vreemde situatie dat daar andere mensenrechten voor moeten ingeleverd worden.
Ja.
Welke rechten zijn dat?
Nou, wat we zien nu is denk ik de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog dat je in Nederland spreekt over in de praktijk echt botsende grondrechten. Ja. Je ziet het nu gewoon gebeuren. Het recht om te demonstreren is op dit moment beperkt. Je kunt in Nederland nog steeds de straat op om te zeggen wat je vindt, maar niet na negenen. Het recht op onderwijs kent op dit moment beperkingen. Die voor soms heel voordelig uitpakken. Want voor kinderen met een beperking kan het online onderwijs krijgen soms een voordeel zijn boven live onderwijs. Maar voor de grootste gemene deler van de jongeren zie je dat een aantal fundamentele rechten worden beperkt. Je kan niet meer zomaar gaan doen waar je zin in hebt. Je hebt voor sommige zaken een verklaring nodig. Je kunt zomaar niet een stage krijgen die je wilt. En mensen zonder verblijfsvergunning, arbeidsmigranten. Je zult nu maar thuis zitten in een gezin waar het niet goed gaat in de relatie, waar spanning is, waar nu beide ouders thuis moeten werken en de kinderen opvoeden en waar die spanningen ondraaglijk worden en je ook niet zomaar makkelijk hulp kunt zoeken, want je zit op elkaars lip.
Maar nog heel even over die botsende mensenrechten. Hè? We gaan er nu even van uit van, oké, dat recht op de volksgezondheid gaat nu eenmaal even voor op die andere rechten. Ja, is dat wel altijd zo?
Dat is natuurlijk de vraag die ons nu vooral en wij ons drieën hier vandaag ook bezighoudt. Is dat nog steeds zo na bijna een jaar maatregelen waarbij dat recht op gezondheid, namelijk het bestrijden van het virus, niet alleen om te zorgen dat er geen mensen aan het virus doodgaan, maar ook om te zorgen dat de andere zorg nog geleverd kan worden, dat de IC's niet te vol worden. Dat recht is heel erg dominant geweest.
Want als ik daarbij aan mag sluiten, vanuit mijn positie als Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, zitten we dus precies op die wisselwerking van de vraag, wat is dan volksgezondheid? En welke waarden zitten daarachter? Zoals Adriana het vanuit mensenrechten bekijkt, zeggen wij, er zijn meer waarden die de volksgezondheid dienen dan alleen de waarde om niet besmet te worden.
Het ene is zo moeilijk te meten en het andere zo makkelijk. Doden in een crematorium kan ik heel makkelijk tellen. En dan zeg ik, kijk, er zijn er nu 100 extra ten opzichte van vorig jaar. Eenzaamheid.
Daarom is het dus ook zo moeilijk. Ik denk dat ook voor gelijke kansen in het onderwijs gaat en voor mentaal welzijn. Ik heb al vaker gezegd, we zouden niet alleen een R-waarde, de reproductiewaarde van de verspreiding van het virus moeten hebben, maar eigenlijk ook een R-waarde om te meten hoe het met ons mentale welzijn gaat. En als het dan gaat om die afweging van waarden, we zagen al in het begin, en wij hebben daar ook als raad ons ook over uitgesproken in mei al, dat we het echt onaanvaardbaar vonden. Ja. Zo'n medisch curatieve blik kan even voor een paar weken of maanden, maar het kan niet dominant blijven.
En die moet verbreed. En als je het dan hebt over de kern van de mensenrechten, of het dan gaat om recht op zelfontplooiing, of het gaat om recht op veiligheid, recht op gezondheid in de brede zin, hè, zoals je het die net voorschotelt, dan is de kern van de mensenrechten natuurlijk de menselijke waardigheid en het recht om daarin gelijk behandeld te worden. Ja. En dat is ook iets wat je ziet in deze situatie, dat het risico op discriminatie van groepen die nu al extra kwetsbaar zijn daarvoor, dat zou wel eens kunnen toenemen als de overheid niet buitengewoon stevig en flink nu aan de gang gaat met die schadelijke effecten proberen in te perken. En de enige manier om dat goed te doen is om de groepen die daar betrokken bij zijn, en we gaan het straks nog veel uitgebreider over jongeren hebben, om die er van meet af aan bij te betrekken.
Want als we die jongeren pakken, mevrouw Bussemaker zegt vanuit de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, de sociaal-economische verschillen nemen enorm toe.
Ja.
Hoe nemen die toe door de maatregelen?
Nou, omdat je ziet dat bestaanszekerheid in het geding is. En ook bestaanszekerheid levert stress op en levert gezondheidsklachten op. Dus ook dat is van directe of indirecte invloed op de gezondheidszorg. Mm-hmm. Ik denk dat ook op andere terreinen, dat het vaak is een epidemie historisch gezien, verkleint de verschillen. Omdat een epidemie eigenlijk iedereen raakt. Hè? Ja. Een virus discrimineert niet.
Iedereen gaat dood, iedereen moet
veel buigen. Dus in die zin is het meer een gelijkmaker. Maar door de aanpak die je kiest, die treft maatschappelijke groepen verschillend. Ja. Voor gehandicapten bijvoorbeeld, ja, die kunnen helemaal geen 1,5 meter afstand houden. En toch vragen we dat van ze. Hun vrijheid wordt belemmerd omdat ze soms ook niet met mondkapjes om kunnen gaan. Ja. Dus in die zin heeft het de effecten van het beleid slaan niet bij iedereen even hard neer. En ik denk dat het bij jongeren, ze zijn niet kwetsbaar voor het virus, maar ze zijn wel heel erg kwetsbaar voor de effecten van het beleid. Met name in een leeftijdsgroep. En dan heb ik het over leerlingen, maar ik pak het iets breder vanuit mijn perspectief. Eigenlijk die groep van 15 tot 30. Voor wie het ook super belangrijk is om contact met anderen te hebben, om dingen te ontdekken, om verliefd te kunnen worden, om al dat soort dingen te kunnen doen die ook bij die leeftijd horen. En ook, ja, dat is enorm beperkt. Ze hebben een uitlaatklep nodig. Ze moeten zich los kunnen maken van hun ouders. En ze zitten opgesloten. En kunnen eigenlijk geen kant op. Sturend naar een scherm.
Edith Hoge, ik kan me voorstellen dat sociaal-economische verschillen ook niet kleiner worden als je thuisonderwijs verplicht bent te volgen. De ene ouder zou heel erg goed thuisonderwijs kunnen geven, de andere ouder zou dat minder goed kunnen. Misschien helemaal geen tijd voor hebben.
Ja, dat is precies waar het over gaat. Hè? Want dat is ook wel heel belangrijk om niet te vergeten. Er waren natuurlijk altijd een aantal vraagstukken en problemen voor corona. Mm-hmm. En in het onderwijs was dat sowieso al, dat kinderen met lager opgeleide ouders, met een financieel minder bedeelde achtergrond, dat die zeg maar in het nadeel zijn en vaker leerachterstanden hebben, vaker een lager advies krijgen, minder vaak naar een schoolsoort gaan die bij hun past, et cetera, et cetera. En dan zie je dat corona dus als een amplifier, als een versterker werkt. En wat daar dus heel cruciaal bij is, is dat dus inderdaad vanwege het letterlijk sluiten van de deuren van scholen, mbo-scholen, universiteiten, jongeren, nou, kinderen maar jongeren, dus afstandsonderwijs krijgen.
Ja.
En dat betekent al sowieso, dat is sowieso minder goed onderwijs. Want voor docenten zeggen wel eens, ja, het is alsof je lesgeeft door een rietje. He, je ziet niet zoveel of de studenten het begrijpen. Dus het is gewoon van mindere kwaliteit. Hoe goed mensen dat ook doen. Hè? Want het onderwijs heeft een enorme slag gemaakt hiermee. Maar goed, dus het is minder goed, dat afstandsonderwijs. En er is ook gewoon minder van. De roosters zijn verkort, de lessen zijn korter. Het vraagt een enorme motivatie en discipline en zelfstandigheid van studenten en van leerlingen. Dat is niet iedereen gegeven. Onszelf ook niet, hè? Dat is niet. Om op die tweedeling terug te komen, precies die jongeren die thuis niet een ruimte hebben om rustig te werken, ja, niet de middelen hebben, niet de, en ook niet een volwassene hebben of een broer of zus of een ouder die hen kan helpen. Dus wat veel ouders doen, echt thuisonderwijs gaan geven. Ja, die hebben dus veel meer een stilstand of een leeronderbreking of een achterstand.
Als we kijken naar de mbo's. Ik las een tijdje terug een column van jou in het Financieel Dagblad. Ja. Waarin je een voorbeeld aanhaalt van een stewardess. Die moet op een gegeven moment een examen doen. En die heeft eigenlijk nog nooit in een cabine gestaan. Want ja, digitaal onderwijs. Is praktijkonderwijs überhaupt wel mogelijk in deze tijd?
Ja, dat is
moeten we de mbo's, moeten we alles überhaupt opschuiven?
Ja, nou dat is dus ongelooflijk moeilijk. Dus praktijkonderwijs op het VMBO, het MBO, hogescholen ook. Daar vallen echt enorme gaten. Want het begint ermee dat je dus stages, werkplek leren. Daar valt een heleboel weg. Zeker in de sectoren die nu gewoon dicht zijn. Zoals de horeca, ja, zoals het vliegen. Ja, en ik was inderdaad op het airport college van het ROC van Amsterdam. En daar waren inderdaad studenten die waren echt heel bezorgd. Want die zeiden, ja, we kunnen gewoon geen stage meer doen. En we lopen studievertraging op. Niet door onze schuld. Maar je kunt niet via afstandsonderwijs met het beeldscherm oefenen hoe je een baby veilig in de cabine vastzet voor vliegen. Nee. En daar was die student inderdaad op gezakt. En had zijn half jaar studievertraging. Ja, dat is gewoon dat. En dat begint met de tweede golf, zeg maar, met de tweede schoolsluiting. Begint dat nu echt nog scherper te worden.
Adriana van Dooijenwit, gaat de overheid te ver op het moment? Je doet uitspraken op het gebied van mensenrechten. Worden mensenrechten geschonden? Is de overheid hier niet al lang, en dan zeg ik ook al misschien al maanden, echt disproportioneel bezig richting jongeren?
Nou, dat heeft het college tot op dit moment in ieder geval niet gezegd. Hè? Nee. Wij hebben steeds de maatregelen getoetst. Juist ook aan dat vereiste van, is dit wel evenredig? Kan het niet een tikje minder? Kan het met een lichter middel? En het probleem daarbij is, en daar zullen we voorlopig nog, vrees ik wel, tegenaan blijven lopen, is dat als je kijkt naar de onderbouwing van die maatregelen, er is op dit moment niemand in Nederland, en ik vrees ook daarbuiten niet, die kan zeggen, ter bestrijding van het virus en om te zorgen dat die IC's niet te veel vollopen, werkt dit wel en dat niet. Want we hebben vanaf het begin te maken gehad met een combinatie van maatregelen. Nou ja, die zijn geëindigd in een vergaande maatregel waarvan we in Nederland bijna allemaal hadden gedacht, dat gaan wij niet meemaken, hè, een avondklok. Dat is er toch gekomen. In andere landen was die er al langer. Maar van heel groot belang is wel, waarom gaat de overheid niet, althans naar het oordeel van het college, de grens over? Dat is wel omdat die maatregelen allemaal ook in tijd bepaald zijn. Mm-hmm. In Frankrijk is er een situatie geweest na de aanslagen, waarin was de noodtoestand uitgeroepen, maar ook daarvoor geldt, die mag maar niet onbeperkt doorgaan. En daar heeft op een gegeven moment de Franse Raad van State gezegd, nu moet die naar tijd en naar plaats beperkt worden. Nu duurt het te lang. Ja. Nou, als die avondklok was afgekondigd en er was niet bij gezegd, hij duurt tot zoveel februari. En als we vinden dat het dan nog moet, dan gaan we er opnieuw naar kijken. Dan zou het college best eens gezegd kunnen hebben, zo'n zware maatregel, waar je gewoon alle burgers, in feite met een aantal uitzonderingen daar gelaten, verbiedt om na 9e de straat op te gaan, die gaat veel te ver als je er niet bij zegt, dit doen we tot dan en dan, en dan gaan we het opnieuw bekijken.
Maar ik ben blij dat de factor tijd er is. Maar ondertussen zitten we wel. Kijk, die avondklok kan in 4 maanden tijd ook ontzettend veel kapot maken voor jongeren. Veel eenzaamheid veroorzaken.
En daarom is die nu ook steeds voor een kortere tijd. Mm. En ik hoop ook, maar daar ben ik natuurlijk zeker niet de enige, dat het inderdaad in begin maart zonder kan. Mm. En ik zie ook wel dat er nu gedacht wordt over stappenplannen die betekenen dat verschillende groepen, waaronder ook kwetsbare groepen, langzamerhand wat meer ruimte krijgen. En dat die balans nu gaat verschuiven, lijkt mij goed.
Ja, verhogen.
Ik zei in de krant vorige week, haal die druk nou een beetje van de ketel in dat onderwijs. Iedereen is nog steeds heel erg van, oh, we worden examens wel gehaald. Maak je studie wel op tijd af. Nou, wat jongeren nu terugkrijgen, is dat zij bijvoorbeeld een jaar lang extra studietijd krijgen. Waar studiefinanciering voor is. Hè, waar ze, of dat je bijvoorbeeld jongeren die een baan krijgen aan het werk gaan, maar dan gaandeweg erachter komen dat ze bepaalde dingen niet goed hebben kunnen leren. Mm-hmm. Doordat ze dus bijvoorbeeld die stages in het mbo niet hebben kunnen doen. Dat ze dan weer een voucher krijgen bijvoorbeeld en terug naar school mogen.
Een voucher?
Ja, dat je dus dan weer iets bij kan leren, ook als je wat ouder bent. Dus het gaat er steeds om dingen ook terug te geven. Ja. Ruimte, tijd om te leren. Want ja, anders is de vraag te groot van jongeren.
Adriana van Dooijweert, ik hoor hele concrete tips hier. Geef jongeren een voucher. Zeg, ja. Kom later terug. Als jullie tegenover de politiek staan vanmiddag om 4 uur en jullie moeten een concrete tip geven. Wat zou jullie vanuit het College voor de Rechten van de Mens aan willen raden?
Nou, dan denk ik dat je vanuit een mensenrechtelijke benadering zegt, ga inderdaad naar dat soort concrete dingen kijken. Zorg dat daar financiële ruimte voor is. Maar zorg vooral ook dat je met de groepen waar het om gaat vanaf het begin in contact bent. Want zij hebben die ideeën. Zij hebben ideeën over zo'n voucher. Mm-hmm. En hoe je dingen kan oplossen. En die participatie vinden wij ontzettend belangrijk.
Laat jongeren participeren. En hoe dan?
Door ze van begin af aan te vragen, wat heb jij, wat hebben jullie nodig om de nadelige effecten van deze periode zoveel mogelijk te beperken en straks weer te kunnen inhalen.
Moet de coalitie een clubje samenstellen van 20 zo verschillend mogelijk soort jongeren die langskomen?
Nee, daar zijn natuurlijk ook wel initiatieven voor, maar ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Ja. Het is het uitgangspunt ook als je het hebt over mensen met een beperking. He, nothing about us without us. Mm-hmm. Mensen met een beperking moet je betrekken bij beleid. Ik denk dat in deze situatie, waarin je van hele grote groepen mensen en vooral ook jongeren kan zeggen dat hen nadeel en schade is berokkend, dat je moet zeggen, we gaan met jullie aan tafel en we gaan oplossingen bedenken die helpen. Ja. Als ik een voorbeeld zou kunnen geven, als het gaat om taal leren, dan hebben we het over het onderwijs waar kinderen jong Nederlands leren. We hebben op dit moment geen idee hoe groot de schade is voor migrantenkinderen die thuis geen Nederlands leren, die dat van school moeten hebben. Die hierdoor, door thuis te werken, vaak met slechte computers, schade oplopen. Hun Nederlands gaat veel langzamer vooruit. Dat kan echt, Edith had het ook over de schoolkeuzes en over de adviezen, dat kan betekenen dat nog veel meer kinderen van een andere achtergrond dan een gezin waar alleen maar Nederlands wordt gesproken, straks een schooladvies krijgen dat niet bij hun intelligentie past, omdat hun taalniveau onvoldoende is meegegroeid. Daar moeten oplossingen voor te bedenken zijn. En dat zijn zaken waar wij als College voor de Rechten van de Mens wel ook naar kijken. Alleen bij de afweging van een concrete maatregel als ons advies wordt gevraagd, dan kijken we naar de onderwijs verbouwing van die maatregel. Maar wat we wel doen, is hierop wijzen. En zeggen, denk aan mensen met een beperking. Wij hebben bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van die corona-app gezegd, hij mag nooit verplicht worden. En zorg ervoor dat mensen met een beperking hem kunnen gebruiken. Zorg ervoor dat mensen met een beperking inderdaad kunnen zeggen, sorry, ik kan geen mondkapje op, want daar kan ik niet tegen, om wat voor reden dan ook. En niet worden doorgevraagd van, en leg maar een verklaring over, en wat heb je dan precies? Nee, daar moet ruimte voor zijn. Nou, die ruimte, die vragen wij als college wel steeds.
Mevrouw Bussemaker, ik las dat jullie de mooie zin schreven, we hebben een sociaal vaccin nodig.
Ja.
Wat is een sociaal vaccin?
Nou ja, een sociaal vaccin waarmee we bedoelen is dat we iets nodig hebben om de effecten van het beleid, eenzaamheid, depressie, uitzichtloosheid, om dat te bestrijden. En dat we daar dus ook over na moeten denken. Dus ik kom weer terug ook op het, als je nare maatregelen moet nemen, hoe compenseer je dat dan? Dat je eigenlijk twee beleidslijnen nodig hebt. Twee ontwikkellijnen. Eén om het virus te bestrijden en de andere om de effecten daarvan zo te mitigeren. Ja. En dat zou wat mij betreft ook een heel belangrijk onderdeel van een exit-strategie moeten zijn. Waarbij je dan ook rekening houdt dat degene die misschien wel het meest lijden onder de aanpak van het beleid, zoals jongeren, die zelf niet kwetsbaar zijn voor het virus, dat je dan ook nadenkt hoe je voor hun de mogelijkheid kan gaan bieden om zo, als er weer wat mogelijk is, om dat ook dan in eerste instantie voor hen te doen. Ja. En helemaal eens, dat moet je niet van bovenaf en generiek doen. Misschien wel met een aantal maatregelen zoals Edith die je noemt, over studiefinanciering of uitstel van herkansing op examens. Maar je zou het vooral met jongeren zelf ook op lokaal niveau moeten doen. En wat ik interessant vind, is dat je nu al zag, een paar weken geleden met de rellen, dat in steden waar er gewoon goed opbouwwerk is, waar er goede contacten met jongeren zijn, waar er al eerder is nagedacht, niet alleen wat er niet mag, maar ook over wat er wel kan, dat daar ook minder rellen waren. Dus het is ook een oproep om te investeren in die sociale infrastructuur en de professionals die we daarbij hebben, die weten waar ze jongeren kunnen vinden en toelaten om ook af en toe te kijken, hoe kunnen we nou dat perspectief bieden? Hoe kunnen we ook afwijken van een aantal regels?
Edith Hoge, jullie dan ook een hele concrete oproep eigenlijk aan demissionair minister Arie Slob. Jullie zeggen, maak een centraal informatiepunt voor alle schoolbesturen.
Het is ongelooflijk belangrijk om te weten hoe het gaat met jongeren en kinderen, wat hun ontwikkeling is, hun prestatie. Maar ook wat scholen en universiteiten en mbo-scholen kunnen doen in hun onderwijs qua rooster of digitaal onderwijs, om dus die gevolgen van de coronacrisis te ondervangen. En daarvoor zeggen wij, maak inderdaad een centraal kennisknooppunt, of hoe je het wil noemen, waar je zowel wat weten we uit onderzoek en wat weten we hoe het met kinderen en jongeren gaat, maar ook wat zijn goede aanpakken, wat zijn goede werkwijzen, dat je dat daar bundelt en verspreidt. En dat kan echt nog veel beter, want je wil ook op de langere termijn gewoon zorgen voor een goed perspectief voor jongeren, uitzicht kunnen houden op goed onderwijs, werken en meedoen in de samenleving. En ik denk dat we ook niet moeten vergeten dat nu inmiddels een jaar lang de hele onderwijs in een crisisstand staat. Kijk, we hebben ook natuurlijk heel veel oog voor hoe dat in de zorg is. En we hebben heel veel beelden gezien van hoe het op de IC's is, maar zulke beelden van het onderwijs, die zou je ook wel kunnen vangen. Men staat al een jaar in de crisisstand, van noodopvang naar afstandsonderwijs. En we weten, nou dat weten jullie vanuit gezondheid, een jaar lang in crisisstand op je adrenaline, dat is ook niet
heel bevorderlijk. Maar één aanvulling, want het geldt voor de zorg, maar de beelden die we van de zorg zien, die zijn vooral van de ziekenhuizen en van de IC's. En zorg en welzijn, daar gaat het ook over de dagbesteding en over de dagopvang en de dak- en thuislozen, nog niet genoemd, maar ook een hele grote groep met problemen. Gehandicapten heb ik al genoemd, verpleeghuizen. Dus kortom, dat is heel veel breder dan alleen de beelden die we zien. Ja. En dat maakt het, kijk, die beelden van die IC's, die zijn herkenbaar, die zijn heftig en heel tastbaar. Maar precies wat je de beelden van scholen, van dagbestedingen, zeker de effecten daarvan op langere termijn.
Exact.
Het is heel moeilijk om die tastbaar te maken. Ja. Dus dat is die sociale R die ik noem, of die mentale R. Dat we dat toch met elkaar, dat we daaraan moeten werken.
Ja, Adriana, nog kort.
Nou ja, dan heb je het ook over effecten op toegang tot de arbeidsmarkt. Dat kunnen we op dit moment niet overzien, maar we weten dat die er zijn. Als jij stage mist, als je taal langzamer vooruit gaat, dan heb je een probleem met toegang tot de arbeidsmarkt. Dat is er nu concreet. Mm-hmm. Studenten verliezen hun bijbaantjes. En die bijbaantjes, dat zijn meer, echt meer belangrijke dingen dan geld verdienen. Dat is ook een netwerk hebben, dat is collega's hebben, dat is van je kamertje af kunnen komen om je baantje in de horeca of waar dan ook te hebben. Dat zijn allemaal nulurencontracten. Dat is klaar. En ze moeten nog maar zien dat ze straks weer een baantje krijgen.
Ik heb een laatste vraag, die wil ik eigenlijk aan jullie alle drie stellen. Stel deze pandemie is voorbij. Ik hoop zo rond september, oktober, die weddenschappen gaan we zo meteen de afloop doen wanneer dat precies is. Mevrouw Bussemaker, over een 3-4 jaar staat er een nieuwe pandemie voor de deur. Wat is het eerste dat je anders zou doen bij zo'n pandemie?
Nou, ik zou vooral nu al beginnen om na te denken hoe we met nieuwe risico's in de samenleving omgaan. Mm-hmm. Want dit is niet de laatste pandemie. En als er niet een pandemie is, dan is het, zal het iets met milieu of wat dan ook zijn. Dus ik bepleit veel meer een adaptieve strategie, waarbij je niet stuurt op één ding, alleen op een virus of wat dan ook. Maar al
een
vanaf het begin, één R-getal, maar al vanaf het begin veel meer ook leert aanvaarden dat we met risico's moeten leven. En hoe we daar dan op een goede manier de discussie over kunnen voeren. Ja. En dat betekent dat het toekomstbestendig moet zijn, zoals Adriana net ook al over nu zegt. Dat betekent dat je dus niet moet denken dat het ook over is als de R-waarde niet meer relevant is, of als de IC-capaciteit weer op orde is. Want de effecten die we nu zien zullen heel lang doorlopen. En het betekent ook dat je niet alleen kijkt wat er niet kan, helemaal eens met Edith. Dat begint dus al eigenlijk vandaag. Maar ook kijken wat er wel kan. En die onderdelen meenemen in een nieuwe strategie. Waarbij je dan ook de organisatie van de zorg in de tussentijd nog eens even goed in beschouwing moet nemen. Want daar, maar dat is voor een andere podcast. Ja. Daar hebben we ook wel wat lessen over kunnen trekken in deze crisis.
Verhogen op het gebied van onderwijs. Wat zou er direct anders moeten? We hebben gelukkig veel geleerd al.
Ja. Ja, zeker. Nou, ten eerste is het dan niet meer een verrassing. Want dan hebben we ook de tijd genomen om het onderwijs echt meer crisisbestendig te laten zijn. Ja. En dat kunnen pandemieën zijn, maar dat kunnen ook klimaatcrisis zijn. Deze week hadden we natuurlijk al een mini-klimaatcrisis. Ja. Want de scholen konden niet open vanwege de sneeuw. Ja. Les 1 is, we zijn niet verrast. We weten dat we inderdaad niet een risicovrije wereld hebben. En dan is het onderwijs veel meer crisisbestendig geworden in die zin. En toverwoorden daarbij zijn wat mij betreft ten eerste flexibiliseren. Dus examens flexibiliseren, roosters, maar ook flexibel kijken naar ruimtes. Dus digitaal onderwijs, fysiek onderwijs, gebouwen. Schoolgebouwen zijn flexibeler. En wat een hele belangrijke is in het onderwijs, menskracht. Ik wilde nog wel even noemen, we hadden al een enorm leraren- en schoolleiderstekort voordat de crisis uitbrak. Nou, dat hebben we nog steeds. En onderwijs is mensenwerk. Dus het is ook heel goed om voorbereid te zijn op een flexibele manier met mensen. Je hebt natuurlijk gewoon hele goede, bevoegde, ervaren leraren en docenten nodig. Maar naast hen en om hen heen is er ook een heleboel menskracht te organiseren die kan zorgen voor goed onderwijs. Ja. En in tijden van crisis ook die klappen kan opvangen en die flexibiliteit kan tonen. En ik denk dat we daar wel stappen kunnen maken.
Adriana van Dooijenweert, afsluitend. Dit was een ontzettend interessant jaar op het gebied van mensenrechten. Misschien is het nog veel te vroeg om iets te zeggen over een volgende pandemie en wat er beter kan, maar...
Nou, ik denk dat wat heel belangrijk zou zijn, is dat we de positieve ontwikkelingen die we in deze periode hebben meegemaakt vasthouden. Wat zijn er voor technologische ontwikkelingen geweest die op alle fronten van de maatschappij kunnen helpen om beter klaar te staan als zoiets of iets anders dat de maatschappij echt helemaal verstoort opnieuw gebeurt? Want er is heel veel geleerd en overal komt toch heel veel ineens. Dus die flexibiliteit en die innovatie vasthouden lijkt me heel belangrijk. En het lijkt me heel belangrijk om er toch voor te zorgen dat je een club mensen klaar hebt staan die heel breed naar de problematiek kijkt. Dat zijn we nu in de loop van de maanden een beetje gaan doen met denktanken en et cetera. Maar wij weten vanuit de adviesraden allemaal dat zeker in het begin er echt alleen maar is gekeken naar dat curatieve dominante beeld waar Jet het steeds over heeft gehad.
Dus het OMT diverser maken.
Misschien wel beter was geweest als er eerder ook advies was gevraagd aan adviesraden die wat bredere blik bijvoorbeeld vanuit de mensenrechten hebben op wat er gebeurt met mensen als je hun fundamentele rechten beperkt.
Dank. Dank alle drie voor jullie komst, voor jullie input. Luisteraar, dank voor het luisteren. Mocht je meer willen weten, in de show notes onder deze podcast zie je de websites van alle drie de adviesraden Mensenrechten Instituut staan. Klik daar vooral op voor meer informatie. Dank alle drie.